Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel jaren 90 puberdagboeken. Die ben ik aan het verpodcasten. Seizoen 2 speelt zich af in 1993, van toen ik 14 en wat later 15 was. En over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 21 lees ik in de krant over de orale seks en de gezamenlijke masturbatie die Michael Jackson zou hebben gehad. En lach ik de nieuwe bruggers uit die vechten om toegeworpen stuivers. Totdat ik een van die vechtende bruggers herken. Zaterdag 21 augustus, 21:03. Dion belde vanmiddag. Hij was net terug van vakantie en moest mij spreken. Hij klonk verdrietig en zei dat het een noodgeval was. Oh shit, ik had moeten beginnen met lieve Walter. Maar ik ga die zinnen hierboven niet doorkrassen en opnieuw beginnen. Ik hou niet van doorkrassen, dan wordt Walter een zootje. En wat kan Walter het schelen of ik wel of niet begin met lieve Walter? Hij is een dagboek, het interesseert hem geen reet. Ik ben vanmiddag op mijn fiets naar Dion's huis gesjeest. Zijn chique moeder deed open en zei tegen me dat Dion boven op zijn kamer zat. Dat zat hij. Hij had rode ogen en een brief in zijn handen. Ik vroeg wat er was. Dion zei niks en gaf mij de brief. Hij was van Ineke, Dion's vriendin. Nu ex-vriendin. Ik heb de brief nu hier bij mij thuis. Dion wilde dat ding niet in huis hebben. Hij vroeg aan mij of ik hem wilde vernietigen. Dat ga ik vast doen, maar ik ga hem eerst in Walter overschrijven. Want het is een bewijs dat meisjes en vrouwen lang niet altijd alleen maar lief en leuk zijn. Lieve Dionny, je leest deze brief pas als je terug bent van vakantie, denk ik. Hoop ik. Want ik wil je vakantie niet verpesten. Ik maak het uit. Ik ben op vakantie in Italië een jongen tegengekomen op wie ik heel erg verliefd ben geworden. Hij komt uit Duitsland en heet Lucas. Ik noemde hem soms Lucky. Dan zei hij dat hij Lucky Lucky was, dankzij mij. Heel schattig. Ik ga niet vertellen wat we in die 10 dagen op de Italiaanse camping allemaal hebben gedaan. Als ik dat wel zou doen, breek ik misschien je hart. En dat wil ik niet. Want ik vind je nog steeds hartstikke lief. Ik hoop dat we elkaar kunnen blijven zien, als vrienden. Vriendschap is zoiets moois en het is iets wat ik graag met jou wil hebben. Ik begrijp het als je daar even tijd voor nodig hebt. Volgens mij was je best verliefd op mij. Dan is de stap van liefde naar vriendschap niet makkelijk. Maar je moet weten dat die stap echt te maken is. Mij is het in elk geval al gelukt. Ik zie je nu als een heel goede vriend. Bel je me als je klaar bent voor onze vriendschap? Ik hoop het echt. Kusjes als goede vrienden, Ineke. Ik wist niet goed wat ik tegen Dion moest zeggen, dus ik zei maar dat ik het echt onwijs krus voor hem vond. Hij zei ja, onwijs kut, ja. Ik zei dat ik het krus vond, niet kut. Hij vroeg wat krus nou weer was. Ik verzond ter plekke dat ik dat scheldwoord vaak tijdens mijn vakantie in Frankrijk had gehoord en dat het tijd was om het in Nederland ook te gaan gebruiken. Dion zuchtte. Volgens mij was hij op dit moment niet zo geïnteresseerd in een nieuw scheldwoord, dus ik liet het maar even. Wel kloten dat krus dus als kut gehoord kan worden. Als heel Nederland kut hoort, terwijl er krus wordt gezegd, kan ik het wel vergeten dat mijn scheldwoord beroemd wordt en in het woordenboek komt. Donderdag 26 augustus, 16:09. Het schooljaar is weer begonnen en ik zit in 3VB zonder Latijn. Mevrouw Jongeneel is dit jaar onze mentrix. Ze is die coole van biologie en ze is jong. Voor haar zijn we haar eerste mentrixklasje ooit. Ze zei dat ze haar best ging doen om een heel goede mentrix voor ons te zijn. Ik denk dat ze dat wel kan, ook al heeft ze geen ervaring. Ze bleef maar herhalen dat de deur van haar lokaal altijd voor ons openstaat en dat we altijd alles aan haar mochten komen vragen. Ze zei, jullie problemen zijn mijn problemen. Als er iets is, klop alsjeblieft aan. Het is fijn om te weten dat er op school altijd iemand voor me klaarstaat. Wel onwijs jammer, ik zit in de klas niet achter Annelien. Voor de zomervakantie had ze gezegd dat ik in het nieuwe schooljaar achter haar moest komen zitten, want ze vond mijn vingers ideaal voor hoofdmassages. Ik had er de afgelopen weken naar uitgekeken om het mooiste hoofd van de school te kneden. Toen ik haar voor het eerst na de vakantie in het fietshok tegenkwam, stak ik mijn handen voor haar in de lucht en draaide ze een paar keer om en zei: ook deze magische vingertjes zijn weer terug van vakantie. Annelien keek me aan alsof ze zuurkool at en liep zonder iets te zeggen weg, de school in. Ze was vergeten wat ze vlak voor de zomervakantie over mijn handen had gezegd. Ze bloot haar brein kapot, zeggen ze. Dat is niet zo best voor haar geheugen. En jammer voor mij. Ook jammer. Bas loopt rond op mijn school. Hij is brugger geworden. Vandaag kwam ik hem tegen in de gang. Zijn propvolle tas hing over allebei zijn schouders. Het was geen gezicht. Ook dit tweede seizoen wordt een boek. Een boek in de serie Mijn Onwijs Eerlijke Puberdagboeken. Ik weet alleen nog niet wanneer het verschijnt. Ik weet wel dat deel 1, De Jacht op een Tongzoen, vanaf november 2022 in de winkel ligt. Met tekeningen van Archibald, de beste illustrator sinds Piet Mondriaan. Benieuwd hoe mijn eerste boek eruit ziet? Ik heb het omslag op mijn website ronaldvenema.nl gezet. Kom maar kijken. Zondag 29 augustus, 16:46. In mijn leven gebeurt erg veel, maar soms komt er een dag voorbij waarop ik er zelf voor moet zorgen dat ik iets meemaak. Zo'n dag is het vandaag, zo'n zondag. Ik begon met hangen, eerst op mijn kamer, daarna beneden, totdat mama vroeg of ik niks beters te doen had. Ik pakte de krant en sleepte mee naar boven, naar mijn kamer. Pap heeft voor even een abonnement op het Algemeen Dagblad. Volgens mij leest hij vooral de sportrubrieken, maar de krant heeft echt veel meer pagina's. Die ben ik eens gaan bekijken. De eerste 12 pagina's waren geen hol aan, maar op pagina 13 staat een heel verhaal over Michael Jackson. Ik ken Michael Jackson best goed. Mijn allereerste LP die ik zelf kocht was Bad. Maar ik ben geen fan. Niet meer in elk geval. Ik kocht die LP toen ik nog jong was en dus niet wist wat goede muziek is. Als je geen fan meer bent, kun je nog wel geïnteresseerd zijn in hoe het met hem gaat. Daarom heb ik het hele artikel over Michael Jackson zitten lezen. Het artikel heet Nog geen bewijs tegen Michael Jackson. Het gaat vooral over een 13-jarige jongen die eerst met hem knuffelde, maar daarna hele andere dingen met Michael deed. Eén zin over die 13-jarige gast viel me heel erg op. Deze. Maar het eindigde, beweert hij volgens de politierapporten, met orale seks en gezamenlijke masturbatie. Orale seks is hetzelfde als pijpen. Maar in een krant moet je het netjes opschrijven en dan is orale seks beter en mooier. En gezamenlijke masturbatie is dus gewoon samen rukken. Ook weer mooier opgeschreven. Je kunt als journalist van een krant ook schrijven dat ze allebei tegelijk onaneerden. Dat zou ik doen. Het zo opschrijven. Misschien word ik later journalist. Lijkt me best leuk. Maar in de krant is het niet alleen belangrijk hoe je iets opschrijft. Het is ook belangrijk wat je opschrijft. En als het klopt wat er geschreven staat, dan is Michael Jackson de lul. Hij is veel te oud om al die dingen te doen met die 13-jarige gast. Nou ja, samen een beetje onaneren kan denk ik nog wel. Maar samen elkaar pijpen, dat is verboden als er zoveel leeftijdsverschil is. Want ze schelen sowieso meer dan 10 jaar met elkaar, net als opa en oma Venema. Dus dan is het pedofilie wat er tussen Michael Jackson en de jongen speelt. Zijn ze dan allebei pedo? Of is alleen de oudste van de tweede pedo? Het kan misschien ook uitmaken wie gepijpt heeft. Dat je de pedo bent als je de pijper bent. Het is ingewikkeld, maar zo ben ik toch lekker bezig geweest en heb ik me alweer een tijdje niet verveeld op deze zondag. Hé, hey, ik zie hier nog een zinnetje in het artikel over Michael Jackson. De megaster viert morgen zijn verjaardag. Hij wordt 35. Deze krant is van gisteren, dus morgen is vandaag. Michael Jackson is vandaag jarig. Pedo of niet, van harte gefeliciteerd Michael. Groetjes Ronald, bijna 15. Woensdag 1 september, 16:49. Wat fijn is aan dit nieuwe schooljaar, er zijn op school kersverse bruggers bijgekomen. Die zijn klein, kleiner dan ik, meestal. Het is ook mooi om te zien dat bruggers helemaal niks weten. Ze weten niet dat je je tas niet achterop de fiets moet binden. Ze weten niet dat je op school je tas over één schouder moet dragen. Bijna alle bruggers gaan in de kuil in onze aula zitten tijdens de pauzes en pakken hun broodtrommels erbij. Ze weten niet dat broodtrommels voor kneuzen zijn. Je brood hoort in een plastic zakje. Sommige bruggers hebben zelfs een elastiekje om hun broodtrommel. Dat zijn de uberkneuzen. In de grote pauze liep ik met Dion langs de kuil in de aula. Ik vroeg hem hoe het met hem ging qua ex-vriendin Ineke. Hij zei, oh goed, fijn dat hij er zo snel overheen is. Dion pakte me bij mijn schouder en knikte naar de kuil waar de nieuwe bruggers zaten te lunchen. Even kijken of er centenrapers tussen zitten, zei hij lachend. Centenrapers zijn de super-uberkneuzen. We hadden allebei een paar stuivers. Eén voor één gooiden we die in de kuil tussen de bruggers met een broodtrommels. En ja hoor, daar gingen ze. Grappig en triest om te zien hoe een paar van die jongens bovenop die stuivers doken. Om één van onze stuivers werd door twee bruggers zelfs bijna gevochten. Dion lachte keihard, ik ook. Ik keek nog eens goed en ik schrok. Godverdomme, het was mijn broertje. Bas stond daar als een zwervende brugger bijna te knokken om een stuiver. Ik trok Dion weg van de kuil en zei dat we een peukje gingen doen. Gelukkig liep hij mee. Hij kent Bas niet, dus hij kon niet weten dat het mijn broertje was die daar stond te super-uberkneuzen in de kuil. Ik heb Bas net in zijn kamer opgezocht. Hij zat huiswerk te maken. Ik heb hem uitgelegd dat hij in de pauzes niet om stuivers moet vechten. Hij vroeg waarom er geld in de kuil werd gegooid. Ik zei dat we dat doen om te kijken wie van de bruggers de grootste kneuzen zijn. Hij pakte zijn etui en schudde er wat stuivers uit. Hiero, ik heb deze week al 30 cent opgeraapt, zei hij blij. Dat is een dubbeltje per dag, toch mooi meegenomen. Bas rekende uit dat hij elke twee weken een gulden kon verdienen in de kuil van de aula. Hij geeft dus meer om geld dan om niet kneus zijn. Ik smeekte bijna of hij wilde stoppen met centen rapen. Ik wil niet dat hij wordt uitgeroepen tot super-uberkneus. Dat is niet goed voor hem, maar ook niet voor mij. Ik ben ontkneusd en word steeds koeler. Dat moet Bas met zijn acties in de kuil niet verkloten. Ik kreeg een idee. Ik ga hem betalen. Ik stelde voor om hem elke twee weken een gulden te geven als hij de stuivers in de kuil met rust laat. Bas dacht er even over na. Kom op Bas, zei ik, een gulden waar je helemaal niks hoeft te doen. Gratis geld. Bas ging akkoord. Gelukkig heb ik mama nog niet verteld dat ik eigenlijk best alweer rook, anders stopt ze met het betalen van 10 gulden per week voor mijn niet roken. En waar moet ik Bas dan van betalen? Dinsdag 7 september, 15:58. Ik weet sinds vandaag hoe ik later wil sterven. Ik stond in de grote pauze met wat gasten op het achterplein. Erwin, een jongen die ooit VWO-advies had, maar nu in 3 MAVO zit, zei dat hij later waarschijnlijk doodgaat aan longkanker. Hij zei, ik rook kankerveel, dus kanker zou wel eens kunnen. Voor de ziekte gebruikte hij dus gewoon het woord kanker, maar als scheldwoord maakte hij er kanker van. Ik vind kanker nog lelijker dan kanker. Hij had ook kunnen zeggen, ik rook krusveel. Enzovoort. Maar eerlijk gezegd gebruik ik zelf krus al bijna nooit en ik ben nog wel de bedenker van dat scheldwoord. De kans dat krus een beroemd scheldwoord wordt is niet groot. Iemand anders, ik weet niet meer wie, zei dat hij liever niet sterft aan welke kanker dan ook. Hij wilde vooral zonder pijn sterven. Dat wilden we eigenlijk allemaal. Ferry zei dat hij het liefst doodging terwijl hij luisterde naar goede muziek op zijn Walkman. En het moet lekker weer zijn, zei hij erbij. Dion vond dat ook wel. Goede muziek, liggend in het gras, ogen dicht, zon erbij, zei hij. Dat klonk inderdaad lekker. Ik wilde Nirvana op mijn Walkman tijdens het sterven. Van Ferry mocht het ook Guns N' Roses of Pearl Jam zijn. De meesten vonden dat oké. Maar wat dan, vroeg die Erwin. Lig je in het gras met de zon op je kop en Kurt Cobain op je oren. Wat gebeurt er dan? Hartaanval? Dion en ik vonden een hartaanval saai. Dion wilde liever stikken. Ik ook. Ik heb gehoord dat dat een relaxte dood is, omdat je dan dingen gaat zien die er helemaal niet zijn. Beetje trippen en tot ziens. Erwin vroeg of we wilden stikken in een visgraatje. Ik liever niet, want dan zou mijn laatste avondmaal vis zijn geweest. Ik vind vis vies. Zelfs visstiks vind ik goor. Ik stik liever in een frikandel. Als dat te moeilijk is, doe dan maar een kippenbordje. Dion wilde spectaculairder stikken. Hij stelde zich voor dat hij in een weiland met zijn ogen dicht naar zijn Walkman lag te luisteren, terwijl er een onwijs grote koe kwam aangelopen. Hij zei, die hoor ik natuurlijk niet aankomen, omdat Kurt in mijn oren schilt. Dikke Bertha gaat midden op mijn gezicht zitten, waardoor ik hallucinerend stik. We lachten, maar vonden het een erg mooi einde. We wilden allemaal net zo sterven als Dion. Volgens Ferry kom je met zo'n idiote dood in de krant. Na de grote pauze heb ik voor de grap in mijn schrift mijn rouwadvertentie geschreven. Die ziet er zo uit. RIP Ronald Venema, 25 september 1978, 7 september 1993. Een dikke koe ging op Ronald zitten. Nu is hij dood. Hij werd 14 jaar, echt veel te jong. Op zijn begrafenis wordt alleen maar goede muziek gedraaid, zoals Knocking on Heaven's Door en Live and Let Die. Na de begrafenis zijn er gratis frikandellen. Dus kom allemaal. Dit was aflevering 21 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Je kunt veel. Je kunt me mailen op ronaldvenema78@gmail.com. Je kunt naar mijn website ronaldvenema.nl. Je kunt ook de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik op school naar mijn mentrix gluur en dan wat aan haar moet vragen.